Goedemorgen allemaal, hier in de zaal en thuis. Het is toch wel een heel bijzonder moment en toch vind ik het wel een hele grote eer dat juist op dit moment dat we hier weer live bij elkaar zitten, dat ik ook mag spreken, het woord mag doorgeven. Het spreekt gewoon veel makkelijker als je mensen ziet die zitten te knikken of soms hun wenkbrauwen fronsen of denken van ho, dan denk je van oké, dat gaat makkelijker als dat je tegen een camera alleen zit te praten. Dus ik ben heel blij dat we dat hier weer samen mogen doen en kunnen doen. En ja, wat we ook zo al hebben geproclameerd, Jezus leeft en hij is overwinnaar. Ik heb er lang over nagedacht wat het onderwerp zou moeten zijn van vandaag. Erover gebeden en mee bezig geweest. Het is best wel moeilijk, vooral in deze tijd. Mensen die soms het nieuws een beetje horen en ook het christelijke nieuws. Je hebt het gewone nieuws, maar je hebt ook daarnaast een heleboel christenen die overal druk bezig zijn. En ja, je wordt er eigenlijk heel verdrietig van als je dat hoort en ziet. Christenen die elkaar allerlei dingen verwijten, dat ze het niet goed doen, dat ze voor coronavaccinaat zijn of tegen. Daar wordt heel veel over gediscussieerd en de een verwijt de ander dat hij het niet goed doet. En ja, ik denk dat de Heer daar heel verdrietig over is, want we hebben het ook vanmorgen zo gehoord, Gerrit last nog, we moeten elkaar lief hebben, we moeten er voor elkaar zijn en niet elkaar neersabelen en wat het zal zijn. Ik ga daar niet over preken hoor, want ik weet de antwoorden ook niet. Gisteren kreeg ik ook mijn envelop binnen dat ik me kan laten inenten. Ik weet het eigenlijk nog niet wat ik ga doen. Ik denk dat iedereen dat ook gewoon zelf moet weten. Ik weet één ding wel, ik ben nergens bang voor. Ik ben niet bang voor het coronavirus en ook niet bang voor de inenting. Want Jezus leeft en hij is Heer. En daarin, zo moeten we die weg gaan. En daarom legde de Heer zo op mijn hart om eens even helemaal terug te gaan naar de basis. En het daar vanmorgen over te hebben. Het hele begin, het bloed van Jezus. Want dat is eigenlijk de basis van ons bestaan. De basis van alles. En aan de ene kant is dat natuurlijk iets wat al zo bekend is bij heel veel mensen, vooral als je al jaren op weg bent met de Heer, dan heb je daar al veel dingen over gehoord. En soms kan dat ook een risico vormen. Als je dingen heel veel hebt gehoord, als je heel vaak hebt gehoord. Want als christenen, mensen geven dingen aan elkaar door. En soms neem je dingen over van elkaar. En als je later teruggaat naar de Bijbel, denk je, hey, ik heb dat altijd wel geleerd, ik heb het altijd wel gehoord, maar ik vind dat eigenlijk niet terug in de Bijbel. En dat is eigenlijk de kunst, dat ik denk dat bij alles geldt. Dat wat je ook hoort, wat je ook om je heen hoort, altijd moet je terug naar het woord van God, naar de Bijbel. En kijken wat staat daar. Niet van alle overleveringen, want heel veel dingen die we nu doen, ook hier in onze gemeente, zijn gewoon overlevering. Zo deden we dat altijd en zo deden onze ouders dat misschien. En zo worden dingen doorgegeven en zo is het op een bepaald moment ergens naartoe gegroeid. Dus vandaag even terug naar het bloed van Jezus. Ik heb een heleboel teksten die ik ga lezen. Juist daarom, hè, omdat ik eigenlijk terug wilde naar wat zegt de Bijbel nu. En ik zal sommige teksten zal ik gewoon heel kort doorheen gaan. Ik zal er niet zo heel veel over zeggen. Maar voor diegenen die denken van nou, ik wil dat later eens thuis nog eens verder lezen. Daar waar Jelle zit achterin op die tafel. Daar heb ik een hele stapel papieren liggen met een uitdraai van de PowerPoint. Dus dan kun je thuis al die teksten nog eens gewoon rustig doorlezen en op je in laten werken. Ik begin eigenlijk met de eerste. We vieren vandaag avondmaal. Dat was ook een beetje een combinatie van dingen. Ik dacht van deze boodschap moet hier vandaag gebracht worden met het avondmaal. De volgende dia mag. Ja. Daar zien we wat Jezus zei tijdens het avondmaal. Ik heb hier de drie evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas. En staat vrijwel hetzelfde, staat er elke keer in. Maar wat gewoon heel centraal staat, dat Jezus zegt als hij daar in het avondmaal is, ze vieren daar een feest, een Joods feest is dat, het Pesachfeest. En er wordt ook wijn bij gedronken, daar waren de Joden altijd al gewoon. En dan geeft Jezus die wijn en iedereen drinkt ervan en hij zegt, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Wat de discipelen daar dronken was gewoon een glas wijn. Dus, met elkaar. Het was niet het bloed van Jezus, maar het was wel de symbolisering van het bloed van Jezus. Want Jezus stond er nog een levende lijve voor ze. Maar hij zegt het elke keer, in Marcus en Lucas ook. Elke keer heeft hij over een nieuw verbond. God had een verbond met de Israëlieten, een oud verbond. Ook dat verbond, dat werd door bloed bezegeld. Het bloed van dieren die geslacht moeten worden, die geofferd moesten worden. Maar Jezus spreekt hier duidelijk over een nieuw verbond. Iets heel nieuws, dat hij, dat bloed voor ons vergoten wordt. Om dat een beetje te begrijpen, gaan we even naar Hebreeën. Hebreeën 9, vers 11 tot 14. Ik ga straks nog wat verder lezen. In het oude verbond had je vroeger in de woestijn had je de tabernakel, de tent van de samenkomst. Later hebben ze een tempel gebouwd. En in principe was er overal hetzelfde. Je had daar twee ruimtes in. Je had het heilige en het heilige der heiligen. In het heilige der heiligen stond de verbondskist. En het heilige der heiligen was eigenlijk de plaats, de woonplaats van de Heer. Want de Heer wilde te midden van de mensen wonen. Dat wil God nog steeds. Hij wil bij de mensen zijn. Hij wil in het midden van de mensen. En dat heilige der heiligen, daar kon je eigenlijk als mens kon je daar niet komen. Toen Mozes er nog was, die kwam er eigenlijk dagelijks, had hij een verbinding met de Heer. Maar later mocht er eigenlijk maar één priester, er waren heel veel priesters, mocht één priester, de hoge priester, die mocht daar bij hoge uitzondering, eigenlijk later was er een instelling, kwam die één keer per jaar, kwam die daar in dat heilige der heiligen. Het was op de grote verzoendag, de grote goedmaakdag zou je kunnen zeggen. Dan werd er een offer gebracht, een dier werd geslacht en de hoge priester bracht dat bloed, dat bracht hij daarvoor de kist van het verbond, waar ook het verzoendeksel op zat. Een deksel van verzoening, dat God, je ziet in alles, als je dat zo gaat doorlezen, dat God altijd op uit is om zich met mensen te verzoenen. Hij houdt van mensen. En daar werd dat bloed werd daar gesprenkeld voor die ark van het verbond. En dan was het teken dat de zonden van de mensen, van de Israëlieten, dan op dat moment allemaal vergeven waren. Vooral de zonden die ze per ongeluk hadden begaan of niet expres. Eén keer per jaar gebeurde dat. Daarnaast werden er nog heel veel offers gebracht. Het was gewoon een dagelijks werk van de priesters daar. In de oude tijden om offers te brengen voor de schulden die de mensen hadden. Voor dingen die verkeerd waren gegaan. Om vergeving te vragen. Maar nu gaat het hier over dit nieuwe verbond. Ik ga dus niet meer heel uitgebreid over het oude verbond. In het nieuwe verbond zegt Paulus hier dan. Maar toen is Christus verschenen, Jezus. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan. Dus we hadden eerst de tent van de samenkomst in de woestijn. Later de tempels die ze gebouwd hadden. Maar nu is een meer volmaakte tabernakel. Niet met handen gemaakt. Dat is die niet van deze schepping is. En Jezus is niet door het bloed van bokken en kalven, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing gebracht. Het is wel heel bijzonder als je dat realiseert. Die hoge priester die had een dier geslacht en dat bloed van het dier, dat werd dan zo voor dat altaar gesprenkeld. En dan moet je je voorstellen dat daar Jezus komt met zijn eigen bloed daarvoor bij de Vader. En bij dat aak, dat hij dat bloed zo sprenkelt. Hoeveel meer is dat dan niet dan al die dieren die er geslacht zijn? Zijn eigen bloed. En hij heeft het maar één keer hoeven te doen. Voor eens en voor altijd. Hij mocht binnenkomen bij de Vader. De hoge priester mocht dat maar één keer, één moment in het jaar en dan niet meer. Maar Jezus is binnengegaan en hij heeft een eeuwige verlossing gebracht. En eeuwig is altijd. Niet voor even, voor altijd. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld waren, en die heilig tot reinend van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Voor eeuwig. Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft zijn eigen bloed genomen. Hij heeft dat voor de Vader. Op de plaats waar het in het heilige der heiligen, waar God woont. Het is denk ik ook belangrijk, daar zat ik ook nog te denken, om te beseffen van zonde, schuld, is vooral een probleem tussen ons en God. Als ik zondig, heb ik niet direct een probleem met een van jullie, ja, tenzij ik iets bij jullie weghaal of zo. Maar als ik gewoon zondig, heb ik niet een probleem direct met andere mensen. Dat kan ik rustig doen. Zondigen is niet direct iets wat een probleem is met andere mensen. Nee, het is een probleem tussen God en mij. En daarom, als er zonde is, als er verkeerde dingen zijn, moet het van God uit opgelost worden, want ik kan het niet oplossen. Dat staat ook in de Bijbel. Als mens zijn we niet in staat om niet te zondigen. Wij kunnen het niet oplossen. God moet het oplossen. En dat is wel heel centraal, wat ik eigenlijk ook in ons midden wil leggen. God heeft het opgelost. God heeft het probleem van de zonde opgelost. Het enige wat wij moeten doen is eigenlijk dank u wel zeggen. Wat fijn dat u het hebt gedaan. En ons ook wel realiseren, beseffen wat het heeft gekost van Jezus. En ook van de Vader om zijn eigen zoon daarvoor te geven. Als we verder gaan in Hebreeën. Een stukje verder. Hebreeën 9 vers 24. Daar wordt het nog even verder uitgelegd. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. En dat het tegenbeeld is van het ware. Maar in de hemel zelf. Dus niet in de tempel op aarde. Maar hij is dus in de hemel. Dus in de hemel is eigenlijk ook een heiligdom. Daar waar God woont. Dat is het heiligdom. En daar is Christus binnengegaan. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren. Maar hij heeft het gewoon één keer gedaan. Hij hoeft het niet steeds opnieuw te doen. Een hoge priester moest elk jaar opnieuw. Dat gaat hij ook verder. Zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat. Met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard. Om de zonde teniet te doen door zijn offer. De zonde teniet te doen. Als je iets teniet doet, doe je het weg. Het is weggedaan, afgeschaft. Het is gewoon, God heeft ervoor gezorgd. Jezus heeft dat gedaan. De zonde is afgeschaft. Is weggedaan. Dat heeft Jezus gedaan. Staat hier. En dat is zo belangrijk dat we dat ons realiseren. Dat we denken van nou, het is er niet meer. Sommige mensen denken dat de zonde bestaat. In het Oude Testament werd als het ware de zonde bedekt. Het bleef er wel. Het lukte niet door die offers om een blijvende relatie te krijgen met de Heer. Het deed het wel even weg. Maar God, het is een nieuw verbond en God doet het weg. Dus wij hoeven de zonde niet meer onder het bloed te bedekken. Het is ook geen actie van ons. Wat ik net al zei, je hoort mensen dat wel eens doen. En dat is door overlevering doorgegeven. Maar het is een actie wat God heeft gedaan, wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft het weggedaan. Hij heeft die zonde weggedaan. Wij kunnen er eigenlijk niks aan toevoegen. We moeten het alleen accepteren. We moeten er wel wat voor doen, daar kom ik zo nog wel over. Maar gewoon aan het offer zelf, aan het wegdoen van de zonde, daar kunnen wij niks aan toevoegen. Nog een stukje verder in Hebreeën. Zien we eigenlijk het gevolg wat er nu is, omdat Jezus dat heeft gedaan, omdat die zonde weg is. Dus Jezus zegt zelf ook een keer, zover het oosten is van het westen, zover wordt het weggedaan. Nou, dat is heel ver. Dat is weg, de zonde is er niet meer. En dan gaat Paulus hier verder, omdat wij nu broeders en zusters natuurlijk ook vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Jezus is er eerst in gegaan. Hij heeft gezorgd voor verzoening. Hij heeft gezorgd dat de zonden weg zijn. En omdat die zonden nu weg zijn, mogen wij ook voor God komen. Vroeger was er in de tempel was er een kleed, een voorhangsel voor, dat je mensen er niet door konden. Maar hier lezen we dat we vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg. Die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester, een hoge priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. We kunnen gewoon komen. We hoeven niet angstig te zijn. We hoeven niet op een afstand te blijven. Dat God verlangt juist dat we dichtbij komen, dat we tot hem naderen. In de volle zekerheid van het geloof. Je mag zeker weten dat Jezus is gestorven voor jouw zonde. Want hij is gestorven voor de zonde van de hele wereld. Daar hoor je ook bij. Dus je hoeft nooit te denken van, zou het dan wel voor mij zijn? Nog een stukje verder in Hebreeën. Ik kwam ook al een beetje in die, wat Gerrit opende in de Petersbrief. Laten we blijven geloven in wat hij beloofd heeft. Dat is dus belangrijk, hè? Dat je dat blijft geloven. Zonder eraan te twijfelen. Want hij, de God die de belofte heeft gedaan, is trouw. Hij zal doen wat hij heeft beloofd. En dan komt even hoofdstuk. Ik zeg, we moeten er wel wat voor doen zelf. Het gaat niet allemaal. De genade hebben we gekregen, de vergeving, het weggaan van de zonde. Maar wat moeten we dan doen? We moeten ook zorgzaam op elkaar letten. We moeten elkaar aanmoedigen tot liefde en tot het doen van goede dingen. En laten we niet wegblijven uit onze bijeenkomst, zoals sommigen van jullie gewend zijn te doen. Ja, daar kunnen we ook niks aan doen, was lockdown. Toen kwamen we niet, maar goed. Je moet gewoon toch bij elkaar komen. Maar we moeten elkaar blijven aanmoedigen om te leven zoals God het wil. Want de laatste dag komt eraan. Want als we de waarheid hebben gevonden, maar toch expres ongehoorzaam blijven aan God, is er geen één offer meer wat daar nog vergeving voor kan brengen. Dus dat is wel even een puntje. Jezus heeft dat offer gebracht. We mogen dat accepteren, we mogen er dankbaar voor zijn. Maar als we denken van ja, oh, maakt mij allemaal niet uit, had allemaal niet gehoeven. En je gaat toch je eigen weg. Toch expres ongehoorzaam blijven, ja, dan geldt het niet. Dan gaat alles wat ik net heb gezegd, staat hier eigenlijk van, dan is er geen offer meer voor wat de vergeving kan brengen. Dus het is wel belangrijk dat je er ernst van maakt. Het gaat niet om dat je ongehoorzaam bent, want we zijn allemaal wel eens ongehoorzaam, ik tenminste wel. Ik doe wel eens verkeerde dingen. Maar expres, hè, willens en wetens, van ik wil nou niks meer. Ik wil niet meer naar de Heer luisteren, ik ga mijn eigen weg doen, ik ga mijn eigen ding doen. God waarschuwt hiervoor, dat moet je niet doen. Tot zover even Hebreeën. Tot zover eigenlijk het hele verhaal van wat Jezus heeft gedaan. Het is dus meer dan alleen dat sterven op het kruis. In de hemel is gewoon veel meer gebeurd. Daar is Jezus in de geestelijke wereld is daar gekomen met zijn bloed. En dan ga ik even uit de verschillende brieven van Paulus en van Petrus en Johannes even nog wat teksten lezen die daar ook over gaan. Om gewoon te bevestigen wat God wil zeggen over wat het bloed van Jezus betekent. En ik heb nog zitten denken, we hebben straks avondmaal en daar denken we niet aan het bloed van Jezus, maar we eten ook het brood als teken van het lichaam. En ik heb het lichaam nu eigenlijk in mijn preek een beetje buiten beschouwing gelaten. Je kunt het eigenlijk natuurlijk niet scheiden, want het hoort bij elkaar. Maar ja, anders dan was ik nog twee keer zo lang bezig. Dus ik heb het bewust even gewoon op dat bloed van Jezus. Omdat het gewoon, ook als we dat lezen, ook wel nog iets meer benadrukt wordt dan het vlees van Jezus. Eigenlijk moeten we, om het heel goed te begrijpen, bedenken dat Jezus eigenlijk drie offers heeft gebracht. Nee, hij heeft één offer gebracht. Ik moet mezelf niet tegenspreken natuurlijk. En vooral het woord van God niet tegenspreken. Maar in dat ene offer zijn er wel drie offers vertegenwoordigd. Hij is gestorven op een moment dat de Israëlieten het Pesachfeest vierden. Het bevrijdingsfeest. Toen, we kennen allemaal dat verhaal dat er in Egypte lammetjes werden geslacht. En dat bloed langs de deurposten moest worden gesmeerd. En dan ging de engel, de dood ging voorbij aan de Israëlieten en zij, op dat moment zijn ze bevrijd uit Egypte. Dat offer heeft Jezus ook gebracht. Dat was nog niet voor vergeving van zonde. Dat lezen we ook niet op dat moment. Op dat moment waren de zonden van de Israëlieten niet bevrijd. Daar was dat offer niet voor. Dat was een bevrijdingsoffer. Door dat offer zijn ze bevrijd uit slavernij en is de dood aan ze voorbij gegaan. Dat is één ding wat in het offer zit van Jezus. Dat we bevrijd zijn. We zijn geen slaaf meer van de zonde. Het is niet zo dat je nu maar gewoon moet zonderen wat je vroeger, dat je het eigenlijk niet kon laten. Er is nu een oplossing. Jezus die is gestorven, heeft ons vrijgekocht. De dood is overwonnen. De dood gaat aan ons voorbij. En we zijn vrij. We hebben bevrijding van verlossing. Het andere wat in het offer van Jezus zit, dat is wat ik noemde op die grote verzoendag. Dat God het goed heeft gemaakt met alle mensen. Dat er verzoening is gekomen. Hè? Verzoening, er was verwijdering. En als er verzoening komt, ja, dan kom je bij elkaar. En dan, ja, soms kan er letterlijk gezoend worden van dingen zijn goed. God, hè, we waren van afstand van God. En door het offer van Jezus, dat hij dan voor dat aangezicht van God heeft gebracht, is er verzoening gekomen. En het derde wat erin zit, zijn de offers die de priesters moesten maken als Joden, de Israëlieten iets verkeerds hadden gedaan, dan brachten ze een schuldoffer voor een zonde die ze hadden begaan. En dan werden ze gereinigd van die zonde. Die komen ook terug zo in het beeld. Dus er is eigenlijk bevrijding uit de slavernij. We zijn geen slaaf meer. We zijn verzoend met God. En we worden gereinigd van onze ongerechtigheid. Drie dingen die in het ene offer allemaal bij elkaar zijn gekomen. Romeinen ga ik even beginnen. En wat ik al zei, het zijn een heleboel teksten, dus ik ga de meeste gewoon even snel doorheen. Ik heb rood gemaakt waar het over het bloed gaat. Daar wordt gezegd, wij hebben alle gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar we worden om niet gratis, voor niks, voor ons, tenminste vanuit ons, gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dat is het enige wat we moeten doen. We moeten geloven in het bloed. Je moet er wel in geloven. Je moet wel denken van, ja, ik geloof dat het voor mij is. En dat is soms een beetje vreemd. Hè? Wij zijn dat helemaal niet zo gewend in onze westerse wereld met bloed en dat soort dingen. En het is ook met het verstand eigenlijk niet echt te begrijpen. Maar God, als hij door zijn Heilige Geest, je moet er gewoon, het is, wat ik zei, het is het plan van God. God ziet naar ons om. Hij heeft dit. Ja, daarom is dit. Hij heeft ervoor gezorgd. In het verleden moest er elke keer als er dingen goed gemaakt worden, moest bloed vloeien van dieren meestal. En nu heeft het bloed van de Heer Jezus gevloeid. En als we dat geloven, ook al begrijp je het misschien niet helemaal, als je het gelooft, dan is er verzoening wat hier staat. We zijn gerechtvaardigd. We zijn niet meer onrechtvaardig, gerechtvaardig. In Romeinen 8... God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Hier zien we dat weer. Hè? God bevestigt zijn liefde aan ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren. Want het is heel lang geleden dat hij gestorven is. Nou, toen dienden wij God nog niet. Hij is maar later gekomen. Maar Christus is al voor ons gestorven. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we worden behouden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar we roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Het is gebeurd, hè? We hebben hem ontvangen. Het is gebeurd. Hij heeft het gedaan. Toen wij zelfs nog zondags waren. Maar je mag het belijden, je mag het weten dat het toen al gebeurd is. In Efeziërs zegt Paulus, Efeziërs 1, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Hij had al lang het plan van, ik wil jullie als kinderen aannemen. Ik wil graag dat de mensen dicht bij me zijn. Door Jezus Christus. In zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil en tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Hier zien we dat woordje verlossing terugkomen. Net hadden we rechtvaardiging, verzoening. Hier hebben we verlossing door zijn bloed. En de vergeving van de overtredingen. overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid, bedachtzaamheid, toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat op de hemel, in de hemel als op aarde is. In Efeze 2 staat er: u had geen hoop en u was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen ver weg was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in het vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Door de zonde, door de verkeerde dingen, was er vijandschap tussen de mens en God. Maar God, Jezus heeft het gedood aan het kruis. En we hoeven nu niet meer de wet te houden om gerechtvaardigd te worden. We zijn gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. Ik ben Romeinen begonnen. Ik ga zo het hele Nieuwe Testament, alle brieven door. Even overal een tekst uit van wat over die daarover dat bloed heeft. Colossense. Tenminste, niet iedere brief heeft het, maar heel veel wel. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van het kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op aarde zijn als de dingen die in hemel zijn. Hier zien we datzelfde weer terugkomen. En hij heeft u, die voorheen vervreemd en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood. Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft. Dat staat er wel bij. Je moet het wel blijven geloven. Als je denkt van nou, dat bloed is voor mij, had niet gehoeven. Of, dan staat er steeds wel wat voorwaarden bij. We hebben het al een keer eerder en later komen we het ook nog een keer terug. Maar als je dat gelooft, dan plaatst hij u smetteloos en onberispelijk voor zich, gefundeerd en vast. En als u in het geloof blijft en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie die u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder hemel is, en waarvan ik Paulus een dienaar ben geworden. Petrus die zegt ervan: en als u hem als vader aanroept, en die zonder aanzien des persoons naar ieder werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap, en dat is ook de reden waarom ik dit graag met jullie nog wilde delen. Je mag het gewoon zeker weten, het is een wetenschap. Dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als een smetteloos en onbevlekt lam. En de volgende, 1 Johannes 1. Dit is de boodschap die we van hem gehoord hebben. Nou, nu verkondigen dat God licht is. En in hem geheel geen duisternis. Als wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen we en doen de waarheid niet. Maar hier komt dat weer terug. Eigenlijk ook hetzelfde wat ik in het begin zei, ook wat Petrus al zei. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is dat stukje wat ik noemde van ja, die schuldoffers. Hè. Dat gaat wel eens mis, we doen wel eens verkeerde dingen. Als we het dan gewoon belijden, we hoeven verder ook niks mee te doen. Hè. Je belijdt het, je zegt tegen de Heer van: ja, het is misgegaan, ik heb er spijt van. Op hetzelfde moment word je gereinigd, word je schoongemaakt. En blijft het niet meer aan je kleven. Dat mag je ook belijden, dat mag je ook weten dat het niet meer aan je kleeft. Want daar heeft de Heer voor gezorgd. Maar we moeten wel in het licht wandelen, dat is wel belangrijk. Zoals hij in het licht is. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Voor iedereen, hè? Dus het is niet zo, je hoeft ook niet, daarin niet bang te zijn van dat misschien voor jou, het is voor de hele wereld. Het is een soort erfenis. Het is net als met een echte erfenis. Je moet het wel op gaan halen. Je moet het eigenlijk wel claimen. Het is voor iedereen. Maar een heleboel mensen hebben er niks aan. Want ze komen niet naar de notaris toe. En ze komen niet zeggen van, ja, dat is voor mij. Dat bloed is voor mij gevloeid. En als je dat niet doet. Hè, als je dat, ja, dan werkt het voor jou niet. Dat is wel, je moet erin geloven. Je moet het wel aannemen als het ware. En dan is het gewoon voor iedereen. Dus het is mogelijk voor iedereen. Maar neem het wel aan, want anders heb je er niks aan. Ik kan wel een hele rijke oom ergens in Amerika hebben die mijn erfenis. Maar als ik dan op een paar manieren zeg van ja, dat is voor mij. Dan blijft hij daar liggen en dan heb ik er helemaal niks aan. En dan heb ik geen rijke oom, maar ik heb wel een geweldige vader in de hemel. En die ook een geweldige erfenis heeft. En dat zeg ik van, nou, dat wil ik graag voor mij. Dank u wel. Dank u wel dat het voor mij geldt. In Openbaringen komen we het ook nog een paar keer tegen. Dus ik word dan blij, want Openbaringen, we zijn bijna aan het eind van de Bijbel. Johannes schrijft aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad. En ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Het is ook iets wat Jezus doet. Hè? Hij wast ons. Wij hoeven het niet onszelf te wassen. Dat kunnen we ook niet. Jezus wast ons in zijn bloed. En daardoor ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Ik zeg nog geen amen, want de preek is nog niet aan het eind. Openbaringen 5. Ik lees alleen even het laatste stukje. Daar wordt dan gevraagd wie is het waard om de boekrol te nemen. In de hemel is dat. En dan wordt er gezegd, aan het onderin staat dat u bent het waard om de boekrol te nemen. En zijn zegels te openen, want u bent geslacht. En hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. En hier opnieuw. En u hebt ons voor God gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koningen regeren over de aarde. God heeft ons gekocht. Jezus heeft ons gekocht voor God met zijn bloed. En dan nog een hele belangrijke. In Openbaringen 12. Dat gaat over de tegenstander van God, de Satan. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang. Die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde van onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Op welke manier? Het gaat hier om de aanklager. Het gaat hier om de duivel die constant je wijs maakt dat je niet voldoet. Dat je het niet goed genoeg bent. Dat je er niet bij hoort. Die zegt van, jij doet verkeerde dingen. Jij leest niet genoeg in de Bijbel. Je bidt niet genoeg. Of je kijkt naar de verkeerde tv-programma's. Of je liegt of je bedriegt. Dat is de aanklager. Maar we hebben net in al die stukken in de Bijbel gelezen dat Jezus Christus is daarvoor gestorven. Zijn bloed is daarvoor gevloeid en hij heeft het weggedaan. En op het moment dat het weg is, is het weg. Dus als nu de duivel komt van, ja, maar jij hebt gisteren, nee, is weg. Ik heb het beleden aan God en het is weg. Ja, maar jij, nee, Jezus Christus is gestorven en zijn bloed spreekt voor mij elke dag opnieuw. Het is niet waar. Dat is de kracht die we hebben tegen de aanklager. Het bloed, dat wordt ook nog wel eens gebruikt door mensen als strijd tegen boze macht of zo. Dat ze het bloed van Jezus daarvoor plaatsen. Het is geen wapen in die zin tegen boze machten, maar het is wel een wapen tegen de aanklacht. Dat je niet meer hoeft te luisteren, dat je niet jezelf te neer laat drukken van wat je verkeerd hebt gedaan. Want het is gewoon niet waar. En daarom staat het ook door het woord van hun getuigenis. Dat als de duiven komt met die aanklacht, dat je het woord van getuigenis zegt, maar nee, het bloed van Jezus heeft gevloeid voor mij en voor mijn zonde. En het is weggedaan. God denkt er niet meer aan, dus ik wil er ook niks meer over te horen. En jij hebt er niks mee te maken. Ga weg. Hele belangrijke wel. Want heel veel mensen zijn gebukt onder aanklacht en denken, ja, ik voldoen niet, ik doe het niet goed genoeg. Maar het hoeft niet, want dan zou je ook eigenlijk het offer van Jezus te niet doen. Jezus heeft het allemaal al voldaan voor alles. Eens en voor altijd. Ik zet nog even alles op een rijtje. Wat het bloed van Jezus eigenlijk allemaal inhoudt. En als we naar de volgende gaan. Door het bloed van Jezus hebben we eeuwige verlossing. En dan mag je elke keer, als ik weer een volgende dan. We zijn gekocht uit elke stam, taal, volk en natie. Ik heb al die stukjes uit al die Bijbelgedeelten even bij elkaar geplaatst. We zijn vrijgekocht van onze zinloze levenswandel. We zijn gerechtvaardigd. We hebben verzoening met de Vader, er is vrede gemaakt. We zijn dichtbij gekomen, ook dat middel tot verzoening. Vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. We hoeven niet op afstand te blijven, we mogen dichtbij komen. Behouden van de toren, want we kunnen rustig dichtbij komen, want de Vader is niet boos op ons. We hebben vergeving van de overtredingen, van zonde. We zijn gewassen van onze zonde. Het bloed reinigt van alle zonde. Het geweten wordt gereinigd van dode werken om de levende God te dienen. Reiniging van alle ongerechtigheid. En de aanklager is overwonnen. Ik heb even 3 kleurtjes ook gebruikt, wat ik eigenlijk in het begin ook zei. Van, aan de ene kant zie je dat een beetje terug, de verlossing, het vrijkopen van het slavernij. We zijn geen slaaf meer, we zijn vrijgekocht. De verzoening met de Vader, de tekst die daarbij, dat zijn groene. En de rode van de reiniging die we gewoon door het bloed nog steeds nodig hebben als de dingen verkeerd zijn. En wat die allemaal doet. En de laatste is natuurlijk nog een aparte. De aanklager overwonnen. Dit alles zit allemaal in het bloed van Jezus. En toen ik dat zo aan het voorbereiden was en daarover nadacht, dacht ik, wauw. Ja, en wist ik het wel. Dat is, denk ik, een heleboel van jullie zo, dat je denkt, van ja, ik wist het wel. Maar als je even zo allemaal op een rijtje hebt en je laat het even bezinken, dat je doordringen. We gaan straks het avondmaal vieren. En we nemen van dat vlees, het brood en we drinken van het bloed. En je bedenkt dan even dat slokje. En je denkt dan aan het bloed van Jezus, wat het allemaal voor jou betekend heeft. Dan denk je, wauw, dan gaan we allemaal straks helemaal vrolijk naar huis. Dan denk je, wauw, wat geweldig dat God dat voor ons heeft gedaan. Want in het begin had ik die teksten uit de evangelie. Die gingen over het avondmaal. Ik heb alleen Johannes stond daar niet in. Johannes is altijd iets anders dan de andere 3 evangeliën. Maar daar wil ik graag bijna mee afsluiten. Met Johannes 6, vers 53. Waarin Jezus zelf spreekt tegen zijn discipelen. En zegt, Jezus zei dan tegen hen, voorwaar, ik zeg u. Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet, leven door mij. Klinkt natuurlijk een beetje apart. Hè? Hoe kunnen we nou het vlees eten van Jezus, het bloed drinken? Het is ook niet letterlijk. Dat is eigenlijk wat we doen met het avondmaal. Met dat we die wijn drinken en dat brood, dan symboliseert dat het bloed en het vlees van Jezus. In de vroegere kerken geloofden ze wel dat het op het moment dat je het dat het daar was en je nam het, dat het was veranderd in het vlees van Jezus, veranderd in het bloed van Jezus. Nou, ik geloof niet dat, en dat dachten mensen vroeger, maar dat is niet zo. Maar het is wel een teken wat we doen. Doordat we hiervan eten, van drinken, dan staat er, hè, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. En heeft eeuwig leven. En nu sluit ik af met de tekst uit 1 Korintiërs. De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood wat we breken, is dat niet gemeenschap met het lichaam van Christus? Eigenlijk wat ik dus net ook al zei, van het is een teken van gemeenschap met het geweldige werk wat Jezus voor ons, voor u en voor mij heeft gedaan. Amen.